Mag ik vandaag spreken uit Jacobus 3 over de tong, over hoe we onze stem gebruiken? Nee, hier staat het antivoorbeeld voor u. Wat een verschrikking is de griep. Echt, ik ben echt ontzettend zielig, wil ik wel even aangeven natuurlijk hier. Dankjewel. Ik zat net nog heel ongegeneerd tijdens het eerste lied te appen met mijn broer. Die zit in Lelystad in de kerk en vorige week sprak ik daar. En toen ging ik werd zaterdag om 5 uur werd ik ziek ongeveer. En ik moest 's ochtends spreken ergens anders. Ik denk, nou, dat halen we wel. Dus ik ben als een soort, soort geestelijke daar binnengekomen zonder handen te geven. Van, ik wil jullie niet aansteken, zo. En ik heb 1.5 uur gesproken. Met een hele goede microfoon om. Dus ik hoop dat vandaag René ook zijn uiterste best doet, dat het nog verstaanbaar blijft. En het, alsof je door een soort muur heen moet praten. En op een of andere manier lukt dat dan toch, dan komt Gods geest er, nou, die werkte dan toch doorheen. Mensen waren bemoedigd. En ik was gesloopt. En ook wel bemoedigd in afloop. Dus ik heb teruggereden het hele stuk in de auto. En ik ben thuisgekomen. Ik had het koud. Ik kon mijn temperatuur niet meer houden. Rillingen. Nou, alles, alle gekkigheid. En ik denk dat donderdag heb ik mijn eerste woorden weer met enige stem kunnen brengen. En vandaag sloop ik hem gewoon weer. Maar dat is niet erg. Jongens, als het laatste is wat ik mag doen, het woord van God brengen, is dat het mooiste. Maar het klinkt een beetje vroom natuurlijk, dat is het ook. Maar wat zie ik er naar uit om gewoon Gods woord te mogen delen met jullie. En ik wil beginnen met een bekend hoofdstuk, Spreuken hoofdstuk 2, als inleiding hierop. En ik wil graag dat we gaan staan. Ja, je komt altijd in beweging. Omdat ik hoop dat dit het hart is waarmee je naar, wanneer je de Bijbel opent, dat je met dit hart naar God toe wil gaan. Het is niet alleen hier op zondag, maar ook wanneer je door de week je Bijbeltje opent, of op andere momenten. Spreuken 2, vers 1 tot 5. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je hem vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid. Er naar zoekt als was het zilver. En naar speurt als naar een verborgen schat. Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. Geen Bijbelkennis, maar kennis van God, de Allerhoogste. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die niet ver weg blijft. Maar elke keer weer opnieuw in dit woord tot je hart wil spreken. En je wil laten weten dat hij je nog niet alleen gelaten heeft. Hij wil je wijsheid en kennis geven. Zodat we samen, wanneer we daarover praten, dat doen we vandaag een beetje een monoloog, maar ik hoop dat je in je gedachten reageert, met elkaar reageert, in je kring erover praat, dat we die kennis van God, die zal vermeerderen in ons midden. Laat dit ons gebed zijn. Wil er misschien iemand bidden voor het woord? Afgelopen vrijdag had het eindelijk zover moeten zijn. Brexit. Wat hebben we er lang op gewacht? En misschien wel op gehoopt of niet op gehoopt. En wat is het ook een... Nou ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen soms een feest van de democratie. Maar goed, ik weet het ook niet helemaal. Maar wat is het bijzonder om dat te volgen? En wat ontdekken we aan den lijf hoe krachtig woorden zijn. Als je jaar in jaar uit in je land alles wat niet goed is, de schuld daarvan legt in Brussel. Niet zegt dit hoort bij onze gezamenlijke groep landen, maar je legt de schuld bij een stad. Of bij een plaats of bij een persoon. Dan moet je niet raar opkijken als je dan op een gegeven moment vraagt, willen jullie daar nog bij horen? Dat de mensen nee zeggen. We zijn kritische burgers tegenwoordig. Ook in Nederland hebben we dat vele jaren op die manier gedaan. De pulsvisserij moet stoppen van Brussel. Dat is natuurlijk volslagen idioot. We moeten stoppen omdat, omdat die landen met elkaar dat besloten hebben. Ja, als je daarbij wil horen, dan moet je dat besluit respecteren als een meerderheidsbesluit is. Eruit weggaan is soms nog veel erger. Woorden hebben kracht. Woorden hebben een enorme invloed op je leven. Hoe er gesproken wordt in je gezin of in je familie bepaalt alles hoe de sfeer is in je huis of in je familie. En misschien ken je de mensen wel die altijd positief zijn in je omgeving. Wie is er in je omgeving altijd positief? Denk er zelf erover na. En wat doet dat als je zo'n persoon ziet? Dan word je toch vrolijk. Als je die ziet, die glimlach kan er gewoon niet vanaf. En als het nog echt is, is het nog mooier. Kijk, als het nep is, stelt het niks voor natuurlijk. Maar misschien ken je ook wel mensen die eigenlijk altijd wat te zeiken hebben. Ja, ik zeg het scherp, maar zo is het gewoon. Altijd wat te miepen. Het is nooit goed. Zodra je ergens over praat, ja, dat is zo goed. En dan komt er maar. En dan komt er iets negatiefs uit. Iets wat veroordeelt. Iets wat de boel kapot maakt. En hoe moe kun je daar wel niet van worden? Dan word je doodmoe van. Hoe fijn is het om mensen tegen te komen? Wat een zegen is het om mensen tegen te komen die Gods liefde uitdragen. Door gewoon door goede woorden te zeggen. En we zijn bezig met het project Respons. Neem het op, leef het uit. Neem dat woord van God op. Leef het uit op alle manieren wat je kan. En dat laat iets zien van de liefde van God die hij heeft voor ons. En we zijn vandaag bij hoofdstuk 3 aangekomen. Waar het gaat over onze tong. Maar het gaat eigenlijk nog een hele laag dieper over onze levenshouding. En we lezen Jacobus hoofdstuk 3 met elkaar. En ik wil jullie dat voorlezen zolang als dat gaat. En ik zal een paar dingen ertussendoor vertellen, maar daarna gaan we er wat dieper op in. Eigenlijk kun je hoofdstuk 3, ik deel hem vandaag grof in twee delen in. Je kunt hem iets anders indelen, maar grof in twee delen. Een aantal voorbeelden over hoe kleine acties enorme gevolgen kunnen hebben. En daarna een stukje wat eronder zit, wat die bron is die dat voedt. En dat kom je in de laatste deel tegen van hoofdstuk 3. Jacobus, de broer van Jezus. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraar een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. Die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Komt er een voorbeeld. Paarden doen een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En ze kunnen hun hele lijf sturen. Nou, ik dacht, ik neem een plaatje van een bit mee. Is me niet gelukt, want er zijn zoveel verschillende bitten voor paarden, dat ik geen idee heb hoe je dat goed op een foto kunt zien. En er blijken hele gemene apparaatjes te zijn. Die een paard pijn doen. Klein stukje ijzer, wat de mond van, want het is een mond, hè, bij een paard, toch? Ja, paard is een mond volgens mij. Wat erin gaat, en die zijn er die kunnen knikken met scherpe randjes eraan, zodat je ze achter tegen de achterkant van de tanden aan kunt douwen om ze naar rechts te krijgen. Dat paard doet niks anders dan zijn kop naar rechts en erachteraan lopen. Nou, je wil die pijn niet. Klein dingetje. Je kunt ermee sturen. Bij een paard. Dus ik neem het plaatje niet mee, want het is voor mij een soort martelwerktuig. En er zijn ook andere ronde bitten, daar valt het alweer mee. Tegenwoordig proberen ze bitloos te rijden. We gaan het volgende. Het is een klein dingetje, bepaalt enorm de richting van zo'n uitvergrote hond waar je op kan zitten. Zoiets. Nou. Eng beest altijd. Ik heb nog nooit op een paard gezeten trouwens. Wel eens erachter. Wil je ook niet ruiken als je er lang achter zit. Volgende. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door een hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zoals sommigen van jullie weten, heb ik gezeild vroeger heel veel. Wij gingen met een bootje van 3 meter 20, het IJsselmeer over van Lelystad naar Urk. Dat is gewoon 35 kilometer dwars over het IJsselmeer heen. Eigenlijk levensgevaarlijk. Met een heel klein roertje, het was niet groter dan dit. Boot bijna op zijn kant en wij met z'n tweeën, met mijn broer en ik erin. 16 en 14 jaar gingen we het IJsselmeer over. Tegenwoordig zouden ze misschien zeggen kindermishandeling. Voor ons is dat de gewoonste zaak van de wereld. Want wat kan er ooit misgaan op het IJsselmeer? Afgelopen week was een heel groot schip voor de kust van Noorwegen. Nou, die had geen roerproblemen, maar zo'n cruiseschip die stuurt ook met zijn motoren. Die kunnen draaien met pots eronder. Waarschijnlijk vermoed ik dat het ook zo'n schip is. Die had de motor die viel uit. Omdat een beveiligingssysteem ingreep, waarbij de bepaalde oliedruk even ergens te laag was. En schakelt in één keer 3 motoren uit. Nou, dan heb je een groot probleem. Dan lig je vlak voor de kust van Noorwegen. Maar die kleine dingetjes onder het schip sturen zo'n enorm schip met een paar duizend man erop, alle kanten waar het heen wil. En er zijn maar een paar man die beneden in die computer, of tenminste tegenwoordig is één grote computerkamer, aan het werk zijn. Klein dingetje wat een groot schip stuurt. Gaan we naar het volgende. Zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Nou goed, hij komt eigenlijk tot het centrum nu, maar we gaan direct door, want hij heeft nog een ander voorbeeldje. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Code rood in de zomer. Geen vuur aansteken op de hei. Geen sigaretje roken. Een klein vlammetje. Een enorme brand. Een frisdrankautomaat die stuk gaat in een zwembad in Monster en het hele zwembad in de as. Een frisdrankautomaat. Hoeveel staan er hier aan de zijkant? Staan er ook een paar. Eén vlammetje. Kortsluiting, overuit. Klein vlammetje. Onze tong, zegt Jacobus, is net zo'n vlam. Net zo'n vlam. Nou wordt hij echt negatief, maar ik hou van negatieve schrijvers af en toe. Een wereld vol onrecht. Die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want onze tong besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven, mag je dat zeggen? Een soort boeddhistische uitspraak bijna. Hij steekt het rad van het leven in brand. Met vuur uit de hel. Dat is wat de tong doet in ons lichaam. Ze verkeerd gebruiken. Stapje verder. De mens heeft alle soorten wilde dieren weten te temmen. Nou, we weten het, want we beheersen de aarde. We zijn de baas over alles wat er is. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren, zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad. Vol dodelijk venijn, vol dodelijk gif. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. Spreken we mooie dingen uit. Bidden we in tongen. Spreken we profetie uit. Uit diezelfde. Zegenen we onze Heer en Vader. Ik lees even goed door. En we vervloeken er de mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Gebeurt op hetzelfde moment als je een ander veroordeelt. Een oordeel is een soort van vervloeking, zou je kunnen zeggen. Jij bent niet goed. Dit doe jij fout. Aan de ene kant prijzen we God. En met hetzelfde apparaatje wijzen we de ander naar de poorten van de hel, zou je kunnen zeggen. En ik overdrijf misschien, wat doet Jacobus ook. Maar ten diepste is dat het wel. De woorden die vroeger over jou zijn uitgesproken toen je een kind was, heb ik het tegen de wat ouderen in ons, die niet goed waren, die kunnen je achtervolgen tot de dag van vandaag. En dat waren maar woorden. Dat waren niet eens de klappen die je misschien wel gehad hebt. Of misschien heb je geen klappen gehad, maar waren de woorden zwaar genoeg om je te grazen te nemen. En soms dat ook nog onder het mom van, wie van zijn kind houdt, spaart hem de roede niet. Sommigen van jullie weten, maar mijn vrouw is zo opgevoed. Woorden hebben kracht, lieve mensen. Verwoestende kracht. Als je ze verkeerd gebruikt. Daar heeft Jacobus het over vandaag. Effecten daarvan kunnen levenslang betekenen voor je. Of voor degene tegen wie jij ze uitspreekt. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron, zo'n waterbron, soms uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een ziltebron zoet water. Je zou kunnen zeggen, net zo min geeft een christen onchristelijk water. Dat is waar Jacobus het hier over heeft. Dan gaan we naar de bron die daaronder zit. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Wie van ons? Laten we daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven. En door wijze zachtmoedigheid. Maar als hij zich laat beheersen, dus de baas laat worden door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren babbelen, blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Als je daardoor laat beheersen, dat is eigenlijk raar. En dan zou je daarvan uit praten. En dat zou je de voeding zijn van je bron. Daar zou je tong door gestuurd worden. Daar prikt iedereen dwars doorheen. Je zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Van de Satan zou je kunnen zeggen. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. Verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk in ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hem die vrede stichten. Vrede stichten, lieve mensen. Dat is waar Jacobus ons toe oproept. Jacobus schrijft over onze woorden, over onze tong. En we verspreken ons snel. Ik ben de eerste om dat toe te geven. U weet dat onze leraren een strenger oordeel te wachten staat. Wie ben ik om te spreken uit het woord van God? In mijn falend bestaan. We verspreken onszelf uit deze mond. Komen goede dingen voort. Maar soms ook slechte dingen. Hele aardse dingen. Verkeerde opmerkingen. Nou, wat is nu het grote probleem? Het grote probleem is dat slechte woorden geen oplossing geven voor het probleem waar je het wel een oplossing voor wil laten zijn. Het brengt namelijk scheiding teweeg. Heb je wel eens ruzie gehad met iemand? Mag je hand wel opsteken hoor. Ja? Zo weinig mensen? Heb je wel eens ruzie gehad? Ja? En heb je toen wel eens iets gezegd wat in één keer die ruzie oploste? Vaak lukt het alleen maar met goede woorden. Maar misschien heb je ook wel eens iets gezegd waarvan je zei achteraf, had ik dat eigenlijk beter niet kunnen zeggen. Ja, klopt. En toch deed je het. Wist je het van tevoren toen je het zei? Dit is niet goed dat ik het zeg. Ja, hè? Tenminste, ik wel. Als ik iets zeg, als ik ruzie heb met Sarah, jongens, dat moet je een film van maken. Dat is echt afgrijzelijk. Kaskraak. Wij hebben het eerste jaar zoveel ruzie gehad toen wij getrouwd waren. We hebben het altijd ons plaatsbepalend jaar genoemd. We moesten twee culturen samenvloeien. Nou ja, wat God samenvoegt, scheiden de mensen. Maar we hebben aardig ons best gedaan dat eerste jaar. Ik heb zelfs onze rekje van het gasfornuis dwars in midden geslagen van woede. Dat zou je niet verwachten, hè? Ik heb niet zo'n grote spierbal of zo. Nee. Maar die pan was zwaar, daar ging er dwars doorheen. Woedend was ik. En jij, en er komt er wat uit. Oh, jongens. Zij heeft een keer met de trouwring in de hand gestaan. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, Jeroen. Dat zijn wel momenten die je nooit meer vergeet. Ze stond met de trouwring in de hand, ze zou zo de deur uit. Ik zeg, als je eruit loopt, kom je er nooit meer. Nou ja, als je dat al zegt, is fout. Want ze zouden maar uitlopen. Hoe los ik dat op? Uit diezelfde mond, jongens, het lijkt soms heel vroom hier allemaal, maar komt zegen, dat kan toch niet? Het lost niks op als je dat zegt. Slechte woorden, woorden uit woede of woorden uit jaloezie of vanuit egoïsme, brengen scheiding. Want je zet jezelf op een eiland van ik heb gelijk en jij bent fout. Het brengt gewoon scheiding. En het lijkt een heel pragmatisch mini-hoofdstukje van Jacobus. Maar het gaat verrekkers diep, lieve mensen. Want dit is het grootste probleem ook binnen onze christenheid. Onze woorden brengen scheiding. Alleen al hoe we praten over onze broers en zussen soms. Slechte woorden brengen scheiding. Een nieuwe leer of een nieuwe leraar brengt scheiding. Als je gelijk hebt, brengt scheiding. Als je een ander afwijst, brengt scheiding. Je komt tot geloof, je hoort bij de Heer. Met een kind van de Allerhoogste. Je gaat deel uitmaken van zijn geloofsgemeenschap. Tot een bepaald moment er iets is waar je... Nee, gebeurt wat, maakt niet uit. Onderling, of weet ik, maakt niet uit. En voor je het weet brengt het scheiding. En blijkt in één keer dat die oude mens, met al die slechte gewoonten, dat we daar soms helemaal kussig sausje overheen weten te gieten, een mooi jasje eroverheen doen, totdat die mond open gaat, dan zie je in één keer wat erin zit. En dat hebben we allemaal, ik heb het ook nog steeds, dat dit soort dingen af en toe naar boven borrelen. Van ik zal eens een keer de waarheid zeggen. Vooral, ik zal eens een keer mijn waarheid zeggen. En dan brengt de scheiding. Ik had kerkgeschiedenis toen ik in België studeerde. En ergens in een van die boeken stond op een gegeven moment, iemand maakte een opmerking. De historicus heette professor De Jong. En die schreef daarover van ja, we hadden de hele tijd dat het gaat over... De orthodoxe kerk, de katholieke kerk, de protestantse kerk, de Lutherse kerk, al die dingen meer. En toen kwamen we bij de Nederlandse kerkgeschiedenis aan. Nou, wat in heel de wereld is gedaan, dat kunnen wij in Nederland op zijn klein nog een keer een paar keer verdubbelen. En toen zei hij, als je dan naar het Nederlandse kerklandschap kijkt, dan zeggen sommigen dat we kijken naar de veelkleurigheid van Gods wijsheid. Hij zegt, ik noem het gewoon zondige verdeeldheid. Zondige verdeeldheid. Hoe vroom ook, hoe oprecht ook. Zondige verdeeldheid. Dat we gelijk hadden. Voor degenen die het een beetje volgen. Het loopt ook niet zo heel erg lekker bij onze broers en zussen in de christengereformeerde kerk op dit moment. Hoop gedoe. Dat is afgrijzelijk. En er wordt zelfs op Twitter weer over gebabbeld. En de niet-christenen kunnen weer meelezen. En mijn hart huilt. Want ik ken de mensen die daar deel uitmaken van het kerkgenootschap. En dat zijn mijn broers en zussen. En we hebben andere meningen over de doop en andere dingen. Weet ik veel wat nog meer. Maar mijn hart huilt. Omdat het scheiding brengt. En ik denk dat Jacobus hart ook had gehuild. Ik denk dus in het hele Nieuwe Testament dat Paulus bijvoorbeeld ook er nooit rekening mee zou hebben gehouden. Dat we allemaal verschillende kerken zouden krijgen op inhoud. Hij ging uit van eenheid. Wat er ook gebeurt, je houdt elkaar vast in alles. En Jacobus schrijft daarom zo over de tong. Whatever happens, je houdt elkaar vast. En het begint met hoe je met elkaar praat. Niet hoe je over elkaar praat, hoe je met elkaar praat. Over elkaar praten is not done. Met elkaar praat, altijd met elkaar. We zeggen wel, spreek is zilver. Kom op, beetje reactie. Mijn stem is niet goed, jullie moeten... Zwijgen is goud, oké. Okay. Kijk Jan, die kennen met je hoofd. Spreken is zilver, zwijgen is goud. En dat laat iets zien over onze houding. Te zwijgen. Afgelopen week hadden we een raadsvergadering. Die hebben we wat uitgesteld aan het einde van de week, omdat ik niet helemaal bij stem was. Ik zeg, ik kom en het voordeel is, ik kan heel goed luisteren. Nou, dat was natuurlijk een beetje vrijwillig, of tenminste onvrijwillig luisteren. Vanwege mijn stem. Maar het werkt, lieve mensen. Zwijgen is echt goud. Luisteren en vraag door is ook luisteren. Doorvraag is luisteren. Wat bedoel je daarmee? Wat doet dat met je? Wat kun je er zelf aan doen? Spreken is zilver. Zwijgen is goud. Wat is onze boodschap? Wat willen we overdragen aan de ander? En hoe brengen we die vervolgens over? Dat heeft met je waarde te maken. Je ander ook in zijn waarde laat staan. Ook in jou gelijk. Dat je nadenkt hoe je de tong gebruikt. Eerst 3 keer slikken. Dan nadenken. Want zie je wanneer je met de ander wil praten ook wie jij bent? Of leef je in het centrum van het universum, van je eigen universum, het mijn universum, zou je kunnen zeggen. En zijn alle anderen daarbij een soort van actoren die daar rondlopen en heb jij altijd gelijk? Of zie je jezelf als hier in je eigen bubbel met je opvoeding, wat er over je uitgesproken is, hoe je geloof is, hoe je de Bijbel leest, wat je stokpaadjes zijn. En dan is er een soort mini-kloof, een soort hermeneutische kloof voor degene die weet wat dat betekent. En dan staat daar die ander met zijn hele eigen leven, met zijn hele eigen lijden. En dat er een soort overbrugging is wat daartussen zit. Hoe die boodschap overgedragen mag worden. En besef je dan dat orgaan wat we hebben in onze mond, dat het enorme invloed kan hebben op die ander. Dat het als dolkstoten kunnen zijn zoals in Spreuken staat. Als je het verkeerd gebruikt. Dus ben je eerst geïnteresseerd in die ander. Wat leeft er bij jou? Waar worstel je mee? Waar strijd je mee? Wat gebeurt er van binnen? En dan door te luisteren en door te vragen, dat je de ander tevoorschijn luistert als het ware. Kom maar, bij mij is het veilig en ik zal jou niet veroordelen. En dan samen het woord van God opent. En misschien wel tot de conclusie komt dat je het zelf met het verkeerde eind had. En dat, of dat de ander tot de conclusie komt van, je hebt volkomen gelijk. En we gaan samen verder. Luisteren we nog echt naar die ander? En dat is het nadeel aan dit soort samenkomsten, waar je bijvoorbeeld in de kerk zit. Of op het bedrijf, maakt niet uit waar je bent. Want het lijkt een beetje een monoloog. Dus ga in jezelf een gesprek aan. Reageer, maak aantekeningen. Duik 's middags nog een keer opnieuw die Bijbel in. Wat betekent dit? Zie je eigen gelijk. Zie je eigen jaloezie. Je eigen egoïsme. En dat is wat Jacobus zegt. Tongetje is zo'n klein orgaan, maar het stuurt je hele leven. En zelfs in huwelijken zie je dat het je huwelijk kan verwoesten. Weet je, wij mensen, wij zijn in staat, en dat is een van de unieke kenmerken van de mensen. En als ik het fout heb, dan zijn mensen die er verstand van hebben, moet je zeggen. Maar wij kunnen ons iets voorstellen van iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Daar kunnen we ons een voorstelling bij maken. Daar kunnen we plannetjes over maken. Daar maken we planning voor. Denken over na. Dat kunnen wij. En we kunnen dat ook overdragen aan een ander. Een dier. Stel dat je een hond hebt. Ik weet niet, wie heeft een hond? Wij hebben 2 kinderen. Dat is eigenlijk voldoende. Een beetje reactie. Hè? Weet je, kom op jongens. Wie heeft een hond, hè? Een hond? Ik vind een hond een fantastisch beest. Niet in mijn huis. Dus leuk beest. Mijn zwager heeft er 2 ondertussen. Als je daarbij een beetje zo begint te bewegen, wordt die hond helemaal enthousiast. En dan zeg je, zullen we naar het strand? En die hond kwispelen, dat hij in een bos woont, interesseert die hond geen ruk. Dus loop je het bos in en die hond is bij het strand, denkt hij. Tenminste, die denkt niks. Die wil alleen maar naar buiten. Die leeft bij het moment. En die heeft misschien een hele korte aandacht van, oh, er gaat wat leuks gebeuren, die wordt enthousiast. Maar wij kunnen ons maandenlang, wie is er al bezig met zijn zomervakantie te plannen? Dat is leuk, hè? Kunnen we ons voorstellen wat we gaan doen? Waar we naartoe gaan? Wat een plezier. Nou ja, weet je, als je op zomer kan. Hetzelfde is dat wij ons ook een hele negatieve toekomst kunnen voorstellen. Is ook heel menselijk. Het gaat allemaal mis. En dat is verdrietig. En dat is iets waarmee we strijden en worstelen. En zeker wanneer je ouder wordt en die toekomst korterbij komt, op zijn Vlaams gezegd. Korterbij komt het. En je hebt misschien niet zoveel toekomst meer. Is datzelfde waar je vroeger zo vrolijk van werd, van die vakantie die er even aan zat te komen, wordt nu een soort van onbekendheid, waar je misschien wel bang van wordt. En wat je zeer doet. En hoe praten we daarover met elkaar? Hoe worden dan je woorden? Hoe gaan we daarmee om? Onze samenleving kan zich dat ook voorstellen. Je hoeft maar 5 doembeelden over de samenleving uit te storten. En we maken de mensen bang. En we stellen ons als Nederland een toekomst voor. Waarbij we overlopen worden door, nou weet ik veel wat voor soort mensen. En je ziet een heel electoraal gewin wat daaruit voortkomt. Je hoeft mensen maar ergens bang voor te maken. Dat is menselijk. We maken ons daar bang voor. En je kunt gemanaged worden daardoor. En gestuurd worden. En woorden grijpen daarop in. En maken ons bang. Terwijl als we heel eerlijk zijn. Wat er ook gebeurt in onze politiek, leven we toch voor de meeste van ons hier als de Heer God op vakantie aan de Côte d'Azur. Als God in Frankrijk, als we echt eerlijk zijn. Eigenlijk wel. En als ik dan soms moeilijke dingen heb, dan kan ik kwaad worden, dan wil ik mijn tong misschien wel gaan gebruiken. En dan ben ik heel zielig als ik een week op bed lig. Nou, dat is nog het minst van mijn probleem. En dan zie ik Paulus, lees ik, en die zit in de gevangenis. En zegt, we zijn gaan zingen 's nachts. Ik denk, ik had de hele nacht geklaagd. Van Heer, als ik uw kind ben, hoe kan het dan dat u me in de gevangenis gooit? Hoe haalt het in uw hoofd? En die rotbewaker heeft ook zijn humeur niet. En naast me zit een gevangen die meurt uit zijn mond. Ik denk dat we soms te veel ons Hollander zijn, of ons klagerig zijn, meenemen in onze kind van God zijn. Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus noemt dan een paar praktische zaken wat ons eventueel zou kunnen scheiden. Vervolging, het zwaard, honger. Hebben we allemaal niet. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. Als niks ons kan scheiden van de liefde van Christus, wat betekent dat voor hoe ik praat met de mensen om mij heen? Wat voor lichtjes straal ik uit in mijn kleine omgeving waar ik woon in Monster? Of de mensen die ik mag ontmoeten overdag? Wat voor lichtjes straal jij uit? Hoe praat je? Hoe fijn is het om bij jou te zijn? Als broers of als zussen van elkaar. Daar heeft Jacobus het over. Jacobus die wil bij deze mensen eigenlijk op bezoek komen die die brief naar schrijft. En dan wil hij daar komen in een warm bad. En dan zeggen Jacobus, wat zijn we blij dat je er bent. En wat zijn we dankbaar voor wat je broer heeft gedaan. Hè? Je halfbroer dan zo gezegd. En dan zegt Jacobus, ja weet je wat, ik geloof dat er is nog geen klap van ook. Maar is mijn heer ook geworden? Ja, is jouw heer ook geworden. We horen bij elkaar. Kijk, dit is de gemeente die wij met elkaar gevormd hebben hier. En Gods geest woont in ons midden. Dat is wat Jacobus... Jacobus wil de Hof van Eden terug op aarde brengen in de kerk. En daarom schrijft hij deze brief. En daar raakt Jacobus, lieve mensen, raakt hij mijn hart ergens. Want ook in de christelijke wereld, maar ook om ons heen... Weet je, wie werkt er onder een werkgever? Wie is er een werkgever? Zijn er ook een paar, hè? Ja. En heb je ook personeel? Ja, I know. Nou, weet niet of je het weet, maar nou, waarschijnlijk weet je het wel. Maar soms wordt er onder het personeel niet altijd even positief gepraat over de werkgever. Herkenbaar? Ja, ik kan niet anders. Ik heb een andere werkgever, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, hoor. Dat kan een sfeer in een bedrijf verzieken. Een verziekte sfeer in een bedrijf kun je nog zulke goede beleidsplannetjes hebben, nog zo goed de mensen betalen en al die dingen meer, creëert uiteindelijk een bedrijf dat naar de afgrond gaat. Stel dat er een nieuwe werknemer komt bij jou op een bedrijf en jij bent zo'n beetje de meest negatieve die er in de zaken rondloopt. Jij komt eigenlijk alleen maar om je salaris te halen. En voor de rest vind je het gewoon een bedrijf, weet je, zo. Maar je kan niet anders, of je wil niet anders. Want je zit in je negatief. En er komt een nieuwe persoon komt bij je. Iemand komt vers van de opleiding. En die komt binnen, en die wordt voorgesteld. Nou, dit is Katrien, en zij komt werken bij ons op de zaak. En ze komt naast jou zitten. En het eerste wat je zegt, van nou, daar moet je niet mee samenwerken, daar moet je vooruit kijken, dat stelt ook niks voor. En onze baas is ook een eikel. Ja? Dan heb je een outsider. En outsiders maken outsiders. Dat is gewoon het geval. Het draait om. We zijn hier in de kerk vandaag op zondag. En je bent hier vandaag te gast. En je komt straks te spreken met iemand met wie ik het afgelopen week zo enorm aan de stok gehad heb. Dat is niet het geval, maar iemand die mij niet kan zien of luchten bewijzen van. Die zit hier omdat hij zit, is lid en goed, daar blijft ook bij. En ik kom bij en zeg, nou weet je wat, die voorganger van ons moet je niet te veel van aantrekken. Die spoort niet. Hoor je wel aan zijn stem, kan niks goeds uitkomen. Hoe kan daar zegen op die man zijn leven rusten? Zo. Dat duurt maar heel even dat zo'n persoon gewoon lineair rechter de deur uitloopt. Denk, daar wil ik nooit bij zijn. Maar wat nu als die persoon, als je de persoon tegenkomt op zondag, aan wie je net aan het begin van de preek dacht, die altijd positief is. Dan maakt het geen klap uit wat hier gebeurt. Of hoe de koffie smaakt, of er wel of geen koffie is. Daar wil je gewoon bij horen. Nou, dat is waar Jacobus over heeft. En zo werkt het op je werk ook. Als je op je werk wil dat het bedrijf succesvol is, praat positief. Wees eerlijk, oprecht. Hè? Doe niet aan allerlei malversaties, wat soms ook helaas gebeurt. Maar praat positief. Haal mensen erbij.
Je bent mijn collega. Vanaf nu horen wij bij hetzelfde team. Wij gaan ervoor. Op school ook. Als je in de klas komt. Jongens, welkom in de klas. Je hoort erbij. We gaan samen dat examen halen aan het einde van het jaar. Niet alleen ik, niet alleen jij, maar met elkaar. En we vieren dat. Als je hier in de gemeente komt, we horen er samen bij. En bij jou in je gezin of in je familie. Jongens, breng bij elkaar. Gebruik je tong om mensen samen te brengen. Van mijn moeders kant kom ik uit een grotere familie met ruim 90 mensen. Denk ik dat ze ondertussen meer zijn. Maar waarbij een jaar of 18, 19 geleden een enorm gedonder ontstaan is. En bijna de helft ervan zie ik niet meer. Echt uit het leven weg. En ik heb ze daarover nooit gesproken. Nou wonen ze ook ver weg. En je ontwikkelt ook door. Je gaat, schuift weer een generatie op. Weet ik ook allemaal. Toen heb ik meegemaakt dat woorden kunnen doen. Dat kan niet. Mijn grootouders zouden zich in het graf omdraaien als ze het zouden weten. Hoe hun eigen kinderen met elkaar omgingen. En die hebben tot de laatste dag er alles aan gedaan. En toen was het goed. En 2 jaar later, klein misverstandje, alles om. Omdat er niet gezocht wordt naar een oplossing. Wordt gepraat over en niet met. Tot slot. Een paar teksten die ik jullie ter verdieping mee wil geven. Ik wil ze toch even lezen. Omdat je een bepaalde sfeer proeft. En die moet je dan... komt zo bij. Jezus heeft hetzelfde meegemaakt. Komen vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. En die vragen het volgende, Matteüs 15. Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Dus de hoogste geleerden van het land, de bijbelleraars, de dominees, de collega's zou je kunnen zeggen van Jezus, komen bij hem. En in plaats van te gaan, hoe is het met u? Waar komt u vandaan? Waar gaat u naartoe? Wat is uw boodschap? Ze kijken naar wat Jezus' leerlingen doen en zeggen, waarom doen ze dat? Direct die veroordeling. Directe veroordeling. Ze was hun handen niet voor zijn brood eten. En Jezus geeft er antwoord. En waarom overtreedt u dan het gebod van God? Moet je opletten wat er dan gebeurt. Alleen uw eigen traditie in stand te houden. Had u een voorbeeld aan uit de 10 geboden. Toon eerbied voor je vader en moeder. Ja, 1 van de 10 geboden. Wie zijn vader of moeder vervloekt moet ter dood gebracht worden. En dan komt het volgende wat Jezus zegt. Maar u leert wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat van mij is, of voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot God voor overgave. Met andere woorden, pa, maar je hebt er geen klap meer mee te maken. En die hoeft zijn ouders geen eerbied te onttonen. Dat is toch raar? Dat hadden de fariseeën uitgedokterd. Als je alles aan God geeft, hoef je ouders niet meer te eerbiedigen. Nou zegt Jezus, jongens jullie, en dat is een samenvatting eronder, zo ontkracht je het woord van God. Het eerbied voor je eigen traditie. Nou, de rest lezen we even dan niet. Je buigt het woord van God, zodat je zelf gelijk krijgt. Slaat toch nergens op? Paulus in Efeze hoofdstuk 4 doet hetzelfde, beschrijft hetzelfde. Mag even een paar verder. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Gaat een stap verder. Maak Gods Heilige Geest niet beproefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Gods Heilige Geest woont in ons. Maak hem niet bedroefd. Laat alle wrok, drift, boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek. En alle kwaadaardigheid. En daarentegen wees goed voor elkaar. Vol medeleven. Vergeef elkaar. Zoals God u in Christus vergeven heeft. Mag u naar het begin van hoofdstuk 4. Daar komt dit vandaan. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, zegt Paulus, vraag u dringend de weg te gaan bij de roep die pas bij de roeping u hebt ontvangen. En wat is die roeping? Wees steeds bescheiden. Zachtmoedig. Geduldig. Verdraag elkaar uit liefde. Span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest van God ons geeft. Gods Geest geeft ons eenheid. Span je in om dat samen te houden. En dan komt de 3-eenheid van God in de volgende versen naar boven. Die kun je dan zien. 1 lichaam en 1 geest. Dat is de Heilige Geest. 1 hoop op het grond van je roeping. 1 Heer, Jezus. 1 geloof, 1 doop. 1 God. Dat is de derde persoon van de drie eenheid. Of de eerste, maakt niet uit, ze hebben geen volgorde. Eén God en Vader van alle die boven alle, door alle en in alle is. Dus door ons zo te richten op God, geeft zijn geest ons eenheid. En die mogen we vasthouden. En wat de Heer samenvoegt, scheiden de mens niet. En dat is ten diepste wat het is om kerk te zijn. Niet om diensten te hebben, hè. Dienst is iets wat we doen. We zijn eerst een gemeente van God. En daarna organiseren we dingetjes waarbij we denken dat het goed is en tot opbouw is van ons geloofsleven. En daar kunnen we allerlei verschillen in hebben, allerlei andere manieren. Maar ten diepste zijn we eerst zijn geloofsgemeenschap. En dan hoor je eerst bij elkaar. Ik wil het eigenlijk hierbij laten. Ik kijk even na of er nog iets is. Nee. Ik wil het hierbij laten. Dit is ten diepste wie we zijn. En die tong, en ondertussen mag de muziek naar voren komen, is daarin van het grootste, allergrootste belang. Want met diezelfde tong evangeliseren wij, spreken wij in tongen misschien wel, als je die geestesgave hebt, of veroordelen we anderen. En dat kan toch niet zo zijn, broertjes, zusjes. Laten we met elkaar spreken tot opbouw van Gods koninkrijk. Amen.